Geweldig. Hebben jullie een fijne vakantie gehad? Gewoon heel, allemaal ja zeggen. Snel. Nee, wij hebben een heerlijke, heerlijke tijd in Israël gehad. Ik zal de komende tijd hier en daar wat vertellen daarover. Want zoveel bijzondere dingen meegemaakt. En ik begrijp steeds beter waarom Jezus dat land heeft uitgekozen om daar geboren te worden. Begrijp steeds beter waarom dat zijn beloofde land is. Het is... Was heel, heel bijzonder. Ik wil vanochtend met jullie op avontuur gaan. De komende maanden is het natuurlijk een heel spannende tijd voor ons als gemeente. En daarom, toen ik zo in de Bijbel aan het lezen was in, aan het meer van Galilea, toen dacht ik van het thema voor de komende tijd is Exodus. Exodus, weet je wat Exodus betekent? Ja, iemand nog eentje iets harder zeggen? Uittocht, uittocht, Exodus. Sommigen zeggen Exodus, sommigen zeggen Exodus. En Exodus is, betekent uittocht. En daar wil ik het de komende tijd over hebben. Niet alleen vanochtend, maar gewoon de komende tijd. Dus misschien wel tot de kerst. Ik wil kijken naar de persoonlijke uittocht van Mozes. Vervolgens wil ik kijken naar de hele uittocht van het volk van Israël. Dan wil ik naar Gods grote verlossingsplan kijken door de Exodus, door de uittocht heen. Vervolgens wil ik kijken naar onze persoonlijke uittocht. Jij hebt een uittocht meegemaakt. Of misschien moet je wel een uittocht mee gaan maken. Daarna wil ik kijken naar de uittocht, de Exodus van de Ichtens gemeente richting Paaskerk. En dan wil ik naar Gods grote verlossingsplan kijken in Zaanstad en omgeving. En dat doen we dus niet in één zondag. No worries, dat verspreiden we. Vanochtend heb ik een inleidende preek hierover. Hebben jullie je ooit wel eens afgevraagd, hoe ben ik in deze situatie terechtgekomen? Heel veel Nederlanders zeggen dan, hoe ben ik in hemelsnaam hier terechtgekomen? Ik zou dat nooit zo zeggen, in hemelsnaam. Maar hoe ben ik hier terechtgekomen? Hoe is dat begonnen? Hoe is het zo ver gekomen? Misschien denk je, hoe is het zo uit de hand gelopen? Of hoe zijn die schulden zo hoog opgelopen? Of hoe ben ik in zo'n stomme situatie gekomen? Nare situatie. En dan is het goed om even na te denken van, ja, wat heeft dat getriggerd? Soms moet je dan helemaal terug gaan kijken naar het begin. Hoe is dit allemaal begonnen? En het boek Exodus begint dus met het verhaal van de Israëlieten. En die waren opeens slaven geworden. Ze werden heel erg wreed behandeld. Maar hoe waren ze in die situatie? Wat deed dat volk in Egypte? Waarom waren ze daar? Schrik niet. God had hun daar naartoe gestuurd. Dat is opmerkelijk. 400 jaar eerder had God gezegd tegen Israël, tegen Jacob en zijn familie, ga naar Egypte toe. En nu dan 400 jaar later waren ze slaven daar. Dus eventjes voor de duidelijkheid, het was niet de duivel, het was niet zonde, het was niet een stomme fout. God had hun gezegd, ga naar Egypte toe, want toen was het goed. Wij kennen het hele verhaal. Dus dat is het mooie van de Bijbel. Als je het voor het eerst leest, is het nog heel leuk. Van, hè? Oh. En dan lees je verder. Dus er was op de... We hebben deze afgelopen week hebben onze lieve zuster Rie Wellner begraven. En we hebben haar allemaal nog zo goed in herinnering. En broeder Jaap die zei van, we gaan het lied zingen. Welzalig de man die niet wandelt. En ik dacht, dat is vervelend. Ik heb geen auto meer en ik moet nu heel veel wandelen. En dan zingen we een lied, welzalig de man die niet wandelt. Ja. Maar je moet natuurlijk dat lied wel door. Je moet horen, wat is de volgende tekst? Gaat, welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. En dat is Psalm 1 natuurlijk. En vaak in de Bijbel, waar heel veel mensen de fout maken, is één tekstje, één versje lezen en zo. Oh, wat betekent deze tekst? Hoe kan dat nou? En je mag altijd met alle moeilijke vragen naar mij toe komen. Vind ik altijd heel leuk. Maar voordat je dat doet, lees even de verse daarvoor, de verse daarna, de context. In welke situatie is het geschreven? Want daar, de Bijbel die beantwoordt meestal zichzelf. Er staat zelfs in de Bijbel, er is geen God. Wisten jullie dat? Staat in de Bijbel. Kan ik jullie laten zien. In Spreuken staat dat. Maar de vers daarvoor zegt, een dwaas zegt in zijn hart, Er is geen God. Ja, maar het staat in de Bijbel. Maar zo, met zulke rare argumenten komen mensen vaak. En die zeggen, ja, maar dit staat toch in de Bijbel? Ja, er staat heel veel in de Bijbel. Maar je moet het wel goed interpreteren, je moet het wel goed lezen. Nou, wij kennen het verhaal van de Exodus, we kennen het verhaal van de uittocht, van het begin tot het einde. We weten hoe dat, waarom ze naar Egypte gekomen zijn en wat Gods grote plan daar doorheen was. Ik ga volgende week spreken over hoe Israël uit Egypte bevrijd werd. Dat is een verhaal van tekenen en wonderen, van uitverkiezing. Het is een verhaal van verlossing en bevrijding. Vanochtend wil ik kijken hoe het allemaal begon. Als jij in een moeilijke situatie bent, kan het best zo zijn dat jij daar bent, zodat jij iets geweldigs gaat meemaken. Hebben jullie mij gehoord? Als je ergens moeilijks doorheen gaat en denkt van, oh, wat is dit toch vervelend, waarom? Dan kan het best zo zijn dat God een wonder wil doen in jouw leven. Het aparte natuurlijk is, want als alles goed gaat, heb jij geen wonderen nodig. Ja, dan heb je God. Dus als er nooit wat uitdagends gebeurt in je leven, heb je ook een gebed nodig, heb je geen wonderen nodig. Dus soms gaan we door dingen heen, zodat God zijn grootheid kan tonen aan ons. Dus we moeten goed begrijpen dat God dingen toelaat in ons leven, zodat we groeien. Zodat wij voorbereid zijn. Zodat we ook anderen kunnen helpen. In die context moet je ook Jacobus 1 vers 2 begrijpen. Ik lees die snel en de schriftlezing komt zo meteen natuurlijk. Het komt uit Genesis trouwens, zo meteen. Maar Jacobus 1 vers 2. Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. En je denkt van, wat is die Jacobus, een masochistische kerel? Je moet blij zijn als het moeilijke dingen gebeurt. Maar dan staat er, want u weet, wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. Dus Jacobus is niet masochistisch. Hij is niet blij, oh kom maar met die beproevingen. Nee, Jacobus weet het resultaat ervan. Hij is niet blij dat die dingen gebeuren. Maar hij zegt van, wauw, nu ga ik door een moeilijke situatie. En dat betekent dat ik volgende week weer hier vooraan kan staan en een testimonie heb. Want ik ga bidden dat God gaat voorzien. Dus als we zo gaan denken, ja, dan gaan we toch heel anders leven. Als je een moeilijke situatie meemaakt, je denkt van, ah, dit is weer een mogelijkheid dat God een wonder kan doen. En we lezen dus inderdaad dat God, het was God die tegen Israël zei, vertrek naar Egypte toe, ga naar Egypte toe. En toen was het ook goed. Maar na lange, lange tijd was het niet meer goed. Dus situaties kunnen veranderen. Ik denk dat dit ook een belangrijke levensles voor ons allemaal is. Wat vroeger goed was, hoeft vandaag niet meer goed te zijn. Prachtige schoenen die jij gekregen hebt als kind. Je was 10 jaar, 12 jaar. Oh, mooie, mooie schoenen. Maar een jaar, 2 jaar later passen ze niet meer. Misschien heb je wel eens gebeden voor een wasmachine. Ik heb een nieuwe wasmachine nodig. En bovennatuurlijk heeft iemand jou een wasmachine gegeven. Maar zo na 10, 12 jaar is het toch weer tijd om weer een nieuwe te kopen. En dan is het niet zo van, ja, maar dit was een gebedsverhoring. Dus deze wasmachine moeten we nu tot aan lengte van dagen houden in het huis. En dan op een gegeven moment heb je 10 wasmachines in je huis en allemaal dingen. Nee, je gooit die gewoon weg. Maar het was toch een gebedsverhoring. Ja, het was goed voor toen en nu niet meer. Dat manna wat ze kregen in de woestijn, dat was voor 1 dag goed. En de volgende dag was het al niet meer goed. En het manna wordt ook vergeleken met het woord van God. Hè? Dus dat je elke dag de Bijbel moet lezen. Jouw Bijbelstudie van gisteren en dat die heerlijke tijd met God gisteren. Vandaag moet je weer een nieuwe tijd. Heb je nieuwe tijd nodig met God. Dus zo gaat dat door. Dus ik heb het in deze situatie niet over God en de Bijbel. Die veranderen nooit. God is onveranderlijk. De Bijbel verandert niet. Maar situaties veranderen. Plaatsen veranderen, methodes veranderen, manieren, spullen, die veranderen constant. En wij moeten mee veranderen. En als wij dat niet doen, dan blijven hangen in het oude. Ja, dan blijven in cirkels rondjes lopen en groeien wij niets. 400 jaar geleden was Egypte een goede plek. Er was voedsel, Het betekende redding voor Jacob en zijn familie. Zij moesten er naartoe. 400 jaar later was Egypte een verschrikkelijke plek. Een plaats van verdrukking, een plaats van slavernij. Het was dus dringend tijd voor Israël om te vertrekken. En God had natuurlijk een plan. God had een verlosser gestuurd. En dat gaan we de volgende weken over lezen. God zou zijn grote macht laten zien aan zijn volk. En God had ook die belofte van jullie krijgen een eigen land. Een beloofde land. Ons gebouw hier Bloemgracht 101, was jarenlang een gigantische zegen voor ons. En toen de twee gemeenten samen gingen, de weg en de kajuit, zeg ik maar eventjes. Wat een blijdschap hebben we hier gehad. Vele mensen zijn hier tot geloof gekomen. Vele mensen zijn hier gedoopt, hier achter mij. Vele mensen zijn gegroeid. Vele mensen hebben genezing ervaren in dit gebouw. Mensen zijn hier ingezegend tot diaken, tot oudsten. Mensen zijn hier... Kinderen zijn hier opgedragen, die nu tieners zijn. Fantastisch. Dus zo kan ik doorgaan van allemaal bijzondere dingen die God hier gedaan heeft. En het was goed. Maar nu moeten we doorgaan. God heeft een nieuwe plek voor ons. En ik ben enthousiast. En of we nou 3 maanden hebben, weet je nog niet. Gaan we in december verhuizen of januari of november. We weten het nog niet helemaal precies. Dat de komende tijd gaan we daar meer over horen. We zijn met een architect bezig. En de zaal van de Paaskerk wordt ook heel mooi gerenoveerd. Dat gaat heel goed uitzien. En ik hoop jullie volgende week ook wat plaatjes te laten zien hoe het uit gaat zien. We hebben iets heel moois om vooruit te zien. En dat betekent niet dat alles wat hier gebeurd is dan maar vergeten wordt. Nee, dat is fantastisch. Dat was prachtig. Dat was goed voor toen. Maar nu moeten we verder. Hoe was Israël in Egypte terechtgekomen? Nou, ik wil het hebben over Israël. Maar niet het volk Israël, maar de man Israël. Want er was een man, die kreeg de naam Israël. En die heette vroeger... Jacob, wat goed. Jullie weten het allemaal zo goed. En dus alles wat ik vertel, misschien weten jullie dat allemaal, maar dat is goed om voor herinnering allemaal. Maar dat is dus deze Jacob, die kreeg een nieuwe naam, Israël. En wat bijzonder dat een man ook de naam krijgt van een volk, voor het hele volk. Dus deze man is ontzettend belangrijk in de heilsgeschiedenis van de Bijbel. Of de heilsgeschiedenis ook van ons. Dus om het even recht te hebben. Abraham kreeg Isaac. Isaac trouwde met de mooie Rebecca. En Rebecca kreeg een tweeling, Jacob en Esau. Nou, daar gebeurde iets aparts. In de baarmoeder hadden de twee broers, de tweeling, al ruzie. Heel anders dan met Menno en Oscar. Die hebben nooit ruzie. Tweeling die echt... Maar Jacob en Esau is echt, hadden altijd ruzie. Zelfs in de baarmoeder al. En het was heel erg. En bij de geboorte greep Jacob de hiel van zijn oudere broer Esau. En daardoor, doordat hij dat gedaan heeft, daar kreeg hij zijn naam vandaan. Jacob, daar zit het woordje hiel in. En hielen, pakker, grabber, grijper. En... dat werd ook tegelijkertijd de naam betekenis voor, figuurlijk gezien, voor bedrieger. Dus bij de geboorte kreeg hij de naam, Jacob. Veel later, toen Jacob een volwassen man was, streed hij weer. En dat was aan een riviertje, de Jabok. En hij streed daar met een engel van God. En de hele nacht door worstelde hij. En dat is een heel bijzonder, dat is eigenlijk een preek op zich. Ik heb er wel eens over gesproken. Maar na die strijd kreeg hij een nieuwe naam. Heel apart. Dus na die eerste strijd met zijn broer kreeg hij de naam Jacob. En deze nieuwe strijd, deze strijd bij dit riviertje, kreeg hij de naam Israël. En Israël betekent strijder met God, strijder van God. Zo in die, dat is het woord voor... dat is de betekenis van Israël. Jij hebt ook een natuurlijke naam en je hebt ook een geestelijke naam gekregen. De natuurlijke naam, zoals we heten hier, je hebt allemaal een naam gekregen bij je geboorte. Maar je hebt ook een geestelijke naam, een nieuwe identiteit is op jouw leven gekomen. Zoals Jacob niet meer die bedrieger zou zijn, maar een strijder voor God. Zo heb jij ook een nieuwe identiteit gekregen. En misschien heb jij, is jouw oude naam ook mooi, dat is allemaal prima. Maar wat over jouw naam, over jou is uitgesproken en wie jij bent, is dat jij een geliefd kind van God bent. Jij bent Gods erfgenaam. Jij bent meer als overwinnaar, staat in de Bijbel. Jij bent heilig, jij bent rechtvaardig. Dat is wat God over jouw leven uitspreekt. Dat is jouw nieuwe naam, jouw nieuwe identiteit. En in ons leven zo is, en dat zag je ook met Jacob, die af en toe daar weer in zijn Jacobrol viel en dan de andere keer weer was hij Israël, de strijder van God. En dat is een keuze in ons leven. Abraham is de vader van vele volken. Hij krijgt ook een naamverandering. Abraham betekent vader van vele volken. Jacob is stamvader van één volk. Eén volk, Israël. En Israël, hè, Jacob, kreeg 12 zonen. En het volk werd dus naar hem benoemd. Jacob heeft een indrukwekkend leven gehad. En ik wil eigenlijk even kijken naar het einde van zijn leven. Toen Jacob al heel oud was en er een hongersnood in Canaan, het beloofde land dat hij nog niet bezat, daar brak een hongersnood uit. En zijn Jozef, die is op een bovennatuurlijke manier, zijn zoon Jozef is onderkoning geworden van Egypte. En toen kreeg hij die uitnodiging, kom ook naar Egypte wonen. Nou, dat moet heel tegenstrijdig voor Jacob geweest zijn. Hij was in het beloofde land. Het beloofde land was niet zijn bezit. Het was niet van hem. Maar er was wel een belofte, dit allemaal zal jij ontvangen. Jij en jouw nageslacht zal dit land ontvangen. En dan zegt zijn zoon tegen hem, kom naar Egypte toe. Ja, dat klinkt bijna als verleiding. Dat klinkt bijna als verzoeking. Dat kan toch niet van God zijn om daar naartoe te gaan. Maar God had een plan. En dat wil ik met jullie lezen in Genesis 46 vers 1. Toen kwam het woord van God naar Jacob toe. Genesis 46 vers 1. En daar lezen Israël. En dat is Jacob, dus nog niet het volk, maar de man. Israël ging op weg. Al zijn bezittingen nam hij mee. In Beersheba gekomen, bracht hij offers aan de God van zijn vader Isaac. 'S nachts richtte God zich in een visioen tot Israël. Jacob, Jacob. Apart, het wordt hij weer bij zijn oude naam genoemd. Jacob, Jacob, riep hij. En Jacob antwoordde, ik luister. God zei, ik ben de God van je vaders. Wees niet bang om verder te reizen naar Egypte, want ik zal daar een groot volk uit je doen voortkomen. Ik zelf zal met je meereizen naar Egypte en ik zal je daar ook weer vandaan brengen. En niemand anders dan Jozef zal jou de ogen sluiten. En toen verliet Jacob Beersheba. Zijn zonen lieten hem, hun kinderen en hun vrouwen op de wagen rijden die de farao hiervoor had meegegeven. En daar staat in vers 6, zo, dus op die manier, zo trokken Jacob en al zijn nakomelingen naar Egypte. Zo zijn ze daar terechtgekomen, op uitnodiging van Jozef, op uitnodiging van de farao. En dan zaten met hun veestapel en alle andere bezittingen die ze in Canaan hadden verkregen, zijn zonen en kleinzonen, zijn dochters en kleindochters, al zijn nakomelingen nam Jacob mee naar Egypte. Dus op die manier, zo was Israël daar terechtgekomen. Het was God die Israël gestuurd had. Het was Gods plan. En jaren later had God een nieuw plan, namelijk vertrekken uit Egypte. Maar nu was het plan, ga naar Egypte. Het is zo belangrijk om zorgvuldig naar Gods stem te luisteren. Wat wil God met jouw leven? Wat is nu aan de hand? Soms laat God je ook iets zien voor de toekomst. Soms laat God zien iets voor hier en nu. Goed luisteren naar Gods stem. Hoe leer je te luisteren naar Gods stem? Lees de Bijbel, lees de Bijbel. Kom naar onze Bijbelstudies. Het is zo belangrijk om in contact, altijd in gesprek te blijven met God. En zo leer je zijn stem steeds beter horen. En ik wil nog een paar versen lezen uit Genesis 47. En dat is een vers, ik heb dit in Israël gelezen en ik werd een beetje verdrietig hier door deze versen. Het is een heel apart iets. Genesis 47 vers 7. Hierna bracht Jozef, dus ze zijn inmiddels in Egypte. Hierna bracht Jozef zijn vader Jacob bij de farao. En stelde hem aan de farao voor. Jacob begroette hem met een zegenwens. Dus Jacob zegende de farao. En dan staat, de farao vroeg hem naar zijn leeftijd. En Jacob antwoordde, 130 jaar heb ik nu op aarde rondgezworven. Mijn leven, dat ellendig is geweest, heeft nog maar kort geduurd. Ik heb nog niet zo lang op aarde rondgezworven als mijn voorouders. En toen nam Jacob met zijn zegenwens afscheid van de farao. Ik las dit en ik werd een beetje verdrietig. Ik zeg van, Jacob, de grote patriarch, naar hem is het volk Israël benoemd. En hij staat voor de farao en dan zegt hij, ik heb een ellendig leven gehad. Ik vond dat heel apart. Waarom vertelt hij niet over zijn geweldige zegeningen? Waarom vertelt hij de farao niet hoe goed God al die jaren voor hem geweest is? Bijvoorbeeld die mooie ontmoeting bij Bethel. Hoe hij God gezien en God ontmoet heeft. En die engelen gezien heeft. En die met die ladder. Waarom vertelde hij niet over al de mooie kinderen die hij gekregen heeft? De enorme rijkdom die hij vergaard heeft? Nee, hij vertelt dat hij een zwaar leven heeft gehad. Apart, toch? Als je goed kijkt naar de tekst, besef je dat dit niet het geklaag is van een oude man. Het is iets heel bijzonders profetisch wat hier gaande is. En dit moet je een paar keer gelezen hebben totdat zo naar boven komt dat het duidelijk wordt. Ten eerste, we zien hier het begin van de vervulling van de belofte van Abraham. God zei namelijk tegen Abraham, de opa van Jacob, door jou zullen alle volken gezegend worden. Wij zien dat de redding voor Egypte kwam door een zoon van Jacob. Door een achterkleinkind van Abraham. Egypte was toen de wereldmacht. Dat was het grootste rijk. Farao was de machtigste man op aarde. En het was Jozef die de droom van de farao interpreteerde. En door goed beleid bracht Jozef redding niet alleen aan Egypte, maar al de omringende volken. Abraham, Isaac, Jacob, Israël, ze waren geroepen om een licht te zijn voor de volken. En hier zien we dat het begint, hoe Jacob een zegen is. Het is Jacob die de farao zegent en niet omgekeerd. Jacob zegende de grote koning van Egypte. En op papier was dus farao de meest machtige persoon op de hele aarde. En deze oude, zwakke man van 130, Abraham is ouder geworden, Isaac is ouder geworden, dus hij klaagt dat hij maar 130 geworden is. Maar hij zegent de farao. En je ziet, en dat staat ook in de Bijbel, de meerdere zegent de mindere, want de meerdere heeft veel meer om te zegenen. Dus we zien hier dat Jacob de farao zegent. Laat je dus niet misleiden door uiterlijke dingen. Door als je iemand ziet die niet sterk overkomt of zwak overkomt. Laat je niet misleiden door machtsvertoon. Ook niet in de wereld, ook niet in bedrijven, ook niet op school. Laat je niet intimideren door deze dingen. Jezus Christus was geboren in een stal in Bethlehem. Hij groeide op als een zoon van een timmerman. Hij was niet de zoon van een timmerman, maar dat werd gedacht. Hij was in werkelijkheid de koning der koningen, de Heer der heren. Hij was God die mens geworden was. Hij stond voor Pilatus, hij stond voor de hoge priester. Jezus stond voor Herodes Antipas. En zij dachten, deze mannen dachten allemaal, ik heb macht. Pilatus dacht dat hij de macht had over Jezus, of hij zou sterven of niet. Pilatus zei tegen Jezus, ik heb de macht om jouw leven te geven of niet. En Jezus zei tegen hem, de enige macht die jij hebt over mij is wat jij van boven van mijn vader gekregen hebt. Lieve gemeente, God is de baas. In alle situaties. Jezus Christus is Heer. Hij is koning. Hij is in controle over alles. Het lijkt dat de dictators van de wereld en macht uitoefenen. Dat zij zo machtig zijn en dat ze kunnen doen wat ze willen. God hoeft alleen te ademen en ze vallen om. God is in controle. God is de baas. God heeft gekozen om door het kleine te werken, door het zwakke. Om daardoorheen zijn grootheid te tonen. Zo kwam Jezus ook niet met veel machtsvertoon. Hij werd geboren in een stal. Heel eenvoudig. En weet je wat Jezus gedaan heeft? Hij heeft zijn gemeente autoriteit gegeven. Wij hebben autoriteit gekregen om te zegenen. Zoals Jacob mogen wij ook zegenen. Wij mogen zegend rondgaan. En misschien voel je je een beetje als Jacob. En je denkt van, als ik dat lees van Jacob, ja, dat is een beetje mijn leven. Of je denkt van, joh, ik herken daar wel wat in. Jij bent geroepen om te zegenen. Jij bent groter dan de zogenaamde machtige mannen op aarde. Jij bent meer, en dat zeg ik echt, jij bent meer dan hen. Jij hebt autoriteit gekregen om te zegenen. En dat heb je van de Vader gekregen. Van Vader God. En hoe weet ik dat? Hoe wist Jacob dat hij dat kon doen? Jacob, die herder. Hij was als een beduïn, een herder. Hij trok rond. Hij heeft nooit in een huis gewoond. Staat hij voor de machtigste man van de aarde en hij zegent hem. Hoe wist hij dat hij dat kon doen? Hij had Gods woord op zak. Hij had Gods belofte, wist hij van. Ik ben hier om te zegenen. Door mij zullen alle volken gezegend worden. Dat wist hij. En hier begon hij het uit te oefenen. En zo ben jij ook gezegend om een zegen te zijn. Jij bent gezegend om een zegen te zijn. Genesis 28 vers 13, daar staat, God, dat is nog het verhaal in Bethel. God zei tegen Jacob in Bethel, ik ben de Heer, de God van je voorvader Abraham en de God van Isaac. Het land waarop je nu ligt te slapen, zal ik aan jou en je nakomelingen geven. Dat was het woord voor Jacob. Je zult zoveel nakomelingen krijgen als er stof op aarde is. Je gebied zal zich uitbreiden naar het westen en naar het oosten, naar het noorden en het zuiden. Alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jij en je nakomelingen. En daarmee is Jacob begonnen dus om de farao ook zo te zegenen. Jij hebt beloftes op zak. Ook over jouw leven zijn beloftes uitgesproken. Misschien lijken de omstandigheden soms ongunstig. Misschien gaat je opleiding moeilijk. En misschien heb je financiën tekort. Misschien ga je door een moeilijke situatie, relationeel. Je worstelt misschien met je gezondheid. Maar jij hebt Gods beloftes op zak. Ga daarvan uit leven. Gods beloftes zijn ja en amen. En misschien vraag je ook de situatie die we vanochtend gesteld hebben. Hoe ben ik hier terechtgekomen? Nou, laat ik je vanmorgen bemoedigen. God heeft je daar gebracht, zodat je een groot wonder zal meemaken. Laat God toe in jouw situatie. Geef God ruimte om een wonder te doen. Misschien moet je wat touwtjes loslaten. En proberen in plaats van alles maar te vast te houden. Laat God toe om een groot wonder te doen in jouw leven.